VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Ja, en nogmaals weer een goedemorgen. En wij zijn in het Huis de Heren van Sonoy, tegenwoordig een restaurant. Maar ooit de woonstede van ja, een geuzenleider, een belangrijk iemand hier in Alkmaar en tijdens de opstand geheten Sonoy. En ja, wij, dat zijn natuurlijk nog steeds Hardy de Raad en ondergetekende. En het grappige is, we zijn hier in de gangen van dit grote restaurant, wat ooit een klooster was. En daarna het huis van de Geus, de heer hier. En je hebt voor je een medaillon, althans een afbeelding van een medaillon, waar we dat hoofd van Sonoy zien. Vertel eens, hoe ziet die man eruit? Het is nog een opvallend typeje eigenlijk.
Ja, je ziet het hier op dit medaillon. Het medaillon bevindt zich trouwens in het Koninklijk Huisarchief. Eigenlijk het echte medaillon.
We hebben hier duplicaat.
Een prachtige duplicaat, heel groot. En dat je het gezicht goed ziet. En wat je eigenlijk ziet is een soort een echte krijgsheer. Je ziet een wat oudere man die ons heel wantrouwig aankijkt met prima de kleine oogjes. En die heeft een soort boksersneus, waar hij waarschijnlijk ooit aan zijn gevecht
Mohammed Ali
gehad heeft. Mohammed Ali type. Hij kijkt ons heel nors kijkt ons aan. En dat is ook zoals we hem kennen uit de bronnen. Een norse, een niet erg tactvolle, een echte soldaat. Iemand die zei waar het op stond. En ja, die de tact en nuance miste. Maar dat had je ook nodig in die tijd. Hij was de man die Willem van Oranje prima kon gebruiken om hier de orde te handhaven, om dit stuk gebied te verdedigen. Hè? Het hoorde bij de opstand. De bevolking was niet altijd, ja, die moest mee. En Sonoy en zijn troepen, die huurde hij in. En dat waren allemaal ook houtdegens, die deden af en toe vreselijke dingen.
Het was een hoge jongen. Het was ook een watergeuze, een leider van de geuzen. Ja, ja, maar toen hij hier zat, was hij inmiddels een soort bestuurlijke topmilitair voor Oranje.
Steeds de generaal.
Ja, de generaal. Maar nou meen ik te weten, en dat doet toch een klein vlekje op deze meneer misschien, maar misschien ga jij zeggen, dat ligt heel anders, dat hij toen hier het beleg was, niet in Alkmaar zat. Het leek wel een beetje een Wilhelmina-vluchtje. Of zien we dat verkeerd?
Dat zien we verkeerd. Hij organiseert de verdediging tegen de Spaanse troepen. Dus hij is daar enorm druk mee bezig. En hij zit vlakbij Alkmaar in Schagen. En hij heeft de belangrijke rol om te zorgen dat die dijken ook echt doorgestoken werden. Dat was meteen al toen het beleg begon.
Dat was zijn idee?
Dat was het idee van velen. En hij is degene die het ook echt uitvoerde. En dat ging met tegenwerking van allerlei boeren en anderen. Er moesten soldaten bij die sluizen en bij die dijken de wacht houden om ze zorgen dat.
Ja, die boeren zagen de bui al hangen natuurlijk. Die zagen, daar gaat mijn land.
Het platteland was het enorme slachtoffer van deze strijd. Kijk, in de steden zat je nog redelijk beschermd, maar op het platteland was je overgeleverd aan de wolven. En de wolven, ja, dat waren toch heel vaak de soldaten. Het maakt niet uit of ze nog Spaans waren of geus. Ze hadden allebei woest en wild en hadden eten nodig.
Ja, sommige dingen zijn van alle tijden. Boeren zijn altijd de pisang. Laura, het woord is aan jou. Hardy, bedankt.
Ja, Jos snelt weer naar de residentiekamer van Diederik van Sonoy, waar de hele zaal vol zit vanwege de maand van de geschiedenis met het thema opstand. En wij zitten nu in Alkmaar, maar volgende week zitten we in de Mariakerk in Deventer. En u kunt zich nog aanmelden om erbij te zijn. Het is heel erg gezellig. Dan moet u een mailtje sturen naar ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. Mariakerk in Deventer. En straks maken we een culinaire tijdreis met vader en dochter Onno en Charlotte Klein, die zich verdiepten in de Hollandse keuken van de 16e eeuw tot nu. En we praten over Bali als exotisch paradijs of het Indonesische Joret de Mar. De muziek is vandaag van Alkmaars piepjong talent Luc Ransijn, cabaretier in wording. En hij gaat nu voor ons spelen.
Jegor, wat een vreselijk verhaal. Het ging al een tijdje in de ronde, maar nu was het op journaal. En meester Peter had het net nog staan vertellen in de klas. En alle moeders dachten dat jij hier gewoon geboren was. Jegor, lieve Jegor, dat moet schrikken zijn geweest. Dat je door zo'n procedure wordt behandeld als een beest. En ja, je naam was wel wat anders, maar dat viel me niet meer op. Wat een ellende voor zo'n jochie, wat een geneuzel aan zijn kop. Jeetor, jochie, toch volgens de regels van de staat hebben wij unaniem besloten dat je Nederland verlaat. En alsjeblieft, ga niet zo janken in een talkshow op tv, want wij zijn voortvoerders, geen mensen. Dus daar raak je ons niet mee. Nu is het einde daar, je bent kapot en met je tas sta je te wachten op het vliegtuig, mag je in de eerste klas. Dat heeft Den Haag voor jou geregeld, wat een supergoed idee. Want als je gaat, dan wel in stijl, de groeten van de VVD. Jegor, jochie toch, dit zijn de regels van de staat. En ook al woon je hier al jaren en zijn wij een beetje laat. En ook al ben je even Hollands, waarom jou dit nou gebeurt? Want als jij zo nodig weg moet, is het wachten op mijn beurt.
Luc, waar haal jij je inspiratie vandaan?
Dat is een moeilijke, dat is namelijk nog redelijk breed. Maar bijvoorbeeld voor het afgelopen liedje Jegor heb ik mijn inspiratie voornamelijk uit de krant of uit het journaal gehaald en zo. Uit nieuwsbronnen. En voor de rest haal ik mijn inspiratie eigenlijk voornamelijk uit de mensen om me heen.
Ja, word je al een beetje herkend op straat in Alkmaar?
Of ik al herkend word op straat in Alkmaar? Nee, helaas nog niet. Hopelijk na vandaag.
Nou, kom.
Maar tot dusver nog niet, nee.
Goed, we horen je straks nog een keer. En dan gaan we nu naar een van de grootste vreedzame opstandelingen, Martin Luther King. 50 jaar geleden werd hij vermoord en iedereen kent dan wel I Have a Dream. Maar de speech die hij vlak voor zijn dood gaf, I've Been to the Mountaintop, is minder bekend. En juist die speech vormt de kern van het gelijknamige toneelstuk Mountaintop, dat nu door Nederland toert. De gast zijn acteur Dennis Rutsch, die King vertolkt, en Nancy Jouwe, kenner van King. Welkom.
Dankjewel.
Dennis, het lijkt me een enorme eer om zo'n grootheid als Martin Luther King te spelen. Maar het is misschien ook wel een enorme druk die je dan op jezelf legt. Of die anderen op jou leggen. Hoe voelde dat?
Het voelt niet als een druk. Het is wel een eer om dat te mogen spelen. Want het is een heel bijzonder mens die opgevoerd wordt. En vanuit een kant wordt belicht die doorgaans niet besproken wordt. En dat is heel spannend.
Ja. Als mens eigenlijk.
Als mens, als privépersoon. Wanneer die in zijn eigen omgeving is. En dus niet als de grote redenaar die voor de microfoon staat en duizenden mensen toespreekt, maar alleen in zijn kamer met een bloknoot of met zijn vrienden.
Klopt het nou dat jullie thuis boven de spiegel een fotootje van Martin Luther King hadden hangen, je moeder?
Ja, een tegeltje was dat.
Tegeltje.
Ja. Zo'n zwart tegeltje met Martin Luther King, Bobby Kennedy en John F. Kennedy. En daar stonden data onder. En op een gegeven moment begreep ik dat al die drie de mannen dood waren.
En dat maakte een soort in memoriam.
Ja, precies. En dat maakte grote indruk op mij. En toen begreep ik ook nog eens dat ze waren vermoord omdat zij voor iets stonden wat anderen niet zo leuk vonden.
Wat zeg je dat mooi?
Ja. Mooi klein. Nancy, je bent naar het toneelstuk geweest gisteren in Den Haag. Vrijdag moet ik zeggen. Is Dennis erin geslaagd om hem te benaderen?
Absoluut. Hij lijkt niet op hem, denk ik, fysiek. Maar dat doet hij.
Hij is knapper,
niet.
Hè?
Ja, precies. Dennis en zijn tegenspeelster Joy Wilkins nemen ons echt anderhalf uur mee. Dus je verveelt je sowieso niet. Het is een ijzersterk concept om eens een keer achter de schermen te kijken in een hotelkamer. En dan de man achter de heilige eigenlijk te leren kennen. En daar slagen ze samen heel goed in, anderhalf uur lang. Dus
vind ik hoe hebben jullie dat gereconstrueerd eigenlijk überhaupt die laatste dag? Hoe hebben jullie onderzoek gedaan?
Er is genoeg materiaal te vinden. Maar de schrijfster van het stuk, Katori Hall, heeft heel grondig onderzoek gedaan. Die is opgegroeid in de buurt om de hoek van het Lorraine Motel in Memphis. En heeft literatuur gestudeerd, heeft Harvard gedaan, heeft allerlei zeer goede opleidingen gehad. En heeft een stuk geschreven op basis van gesprekken met haar moeder en haar grootmoeder. Die zelf ook in de demonstraties mee heeft gelopen van Martin Luther King. En op basis daarvan heeft zij haar fantasie de vrije loop gegeven. En heeft dit stuk geschreven.
En zullen we even gewoon naar King gaan luisteren? Dat is misschien wel mooi om mee te beginnen. Dat is de heerlijke cadans van King. En het is dus zijn mountaintop speech.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
Ja, ik luisterde gisteren naar deze speech en ik heb een 4 maanden oude dochter. En die was eerst nog heel druk. En toen ik dit aanzette, werd ze helemaal stil.
Ja.
Ze was een soort van totaal gefascineerd. Wat is zijn kracht van spreken, Nancy?
Ja, dat heeft natuurlijk ook van huis uit meegekregen. Hè. Zoon van een predikant, zelf predikant geworden. Hij had natuurlijk de gaven van de orator. Hij kon mensen echt meezwepen. En hij creëerde altijd heel beeldende momenten voor mensen. Die ook eigenlijk als een soort moment van hoop konden werken. Hè? Dus in 63 had hij het over gelijke rechten. En dan heeft hij het over, ik heb een droom. En dan neemt hij de mensen mee. Droom met mij mee. In deze speech 5 jaar later, dat blijkt dan zijn laatste speech te zijn, had hij het over hele andere dingen eigenlijk ook al. Dus de Civil Rights Act was aanvaard. En nu ging het eigenlijk ook over armoede. Hij sprak namelijk een room full of vuilnismannen toe. Dus hij had het veel meer ook over armoede en dat soort zaken. En I've been to the mountaintop. Hè, dan haalt hij eigenlijk Mozes aan. Hij is ook eigenlijk Mozes. En hij kondigt eigenlijk een klein beetje ook al misschien zijn dood aan. Want hij zegt, and I may not get there with you, zegt hij op een gegeven moment. Dus hij vervoelt wellicht, ook al dat hij wellicht niet heel oud zou worden.
Speelt hij daar echt op in? Is dat...
Nou ja, je weet nooit. Achteraf is daar natuurlijk heel veel over gezegd. Voor mij voelt het wel als iemand die intuïtief heel goed dingen aanvoelt in de maatschappij. Hij pikt ook heel veel dingen op. Hij is de juiste man op het juiste moment om ook gevoelens die miljoenen mensen hebben op te pakken en dat in woorden weer terug te geven aan het volk, die daar ook heel veel troost en kracht uitput.
En Dennis, hoe, want het is, lijkt me zo moeilijk om dit na te doen. Hoe heb je dat gedaan? Probeer je hem echt na te doen of heb je je eigen interpretatie gegeven?
Je kan die man niet nadoen, die is uniek. Maar wat je wel kunt doen is hem proberen te benaderen. In zijn houding, in zijn stem, in zijn motoriek. Enigszins vanuit wat je hebt gezien op wat ik heb gezien op beelden, documentaires die ik gezien heb, beelden op YouTube. En daar maak ik heb ik een reconstructie van gemaakt. Samen met de regisseur Teunkie van der Sluis hebben we dit personage geboetseerd. En zoveel mogelijk een historisch figuur proberen te maken. Dus ver weg van mijn eigen energie, van mijn eigen motoriek, van mijn eigen manier van spreken. En zoveel mogelijk dat beeld geprobeerd te reproduceren.
En wat is zijn motoriek eigenlijk?
Zijn motoriek is heel rustig. Zijn manier van spreken is heel kalm. Echt. Hij neemt de tijd.
Wordt nu helemaal rustig.
Om de dingen goed uit te spreken. En dat wat hij wil overbrengen, ook daadwerkelijk overbrengt. Nou, en in die tussentijd denkt hij na over wat hij gaat zeggen en hoe hij dat gaat zeggen. Hij is volledig in control als hij geïnterviewd wordt. Ook wanneer hij wordt aangevallen. Hij gaat nooit in de aanval. Hij laat de tegenstander altijd in zijn of haar waarde. En poneert zijn eigen stelling, zijn eigen mening, zijn eigen waarheid. Want dat is van waar hij uitspreekt.
En zou je een stukje misschien van diezelfde speech in jouw interpretatie kunnen doen?
Well, Ik weet ook niet wat er nu gaat gebeuren. We hebben enkele moeilijke dagen voor de boeg. Maar dat maakt mij nu niet uit. Want ik ben tot de top van de berg geklommen. Het deert mij niet. Zoals iedereen wil ook ik een lang leven leiden. Langdurigheid heeft zo zijn plaats. Maar daar houd ik mij op dit moment niet mee bezig. Ik volg enkel Gods wil. En Hij heeft het mij toegestaan de bergtop te beklimmen. En ik heb uitgekeken en ik heb het beloofde land aanschouwd. Misschien kom ik daar niet tezamen met jullie. Maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij als één volk het beloofde land zullen bereiken. Dus ben ik gelukkig vanavond. Ik maak mij geen zorgen, ik ben voor niemand bang. Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer aanschouwd.
Dankjewel.
Ja, dat is natuurlijk best een applaus waard op zondagochtend. Maar ook door de week als je naar de voorstelling gaat. Want Dennis, je doet het nu even. Ik heb het stuk ook mogen zien. En ik was enorm onder de indruk, zowel van jou. Maar eerlijk is eerlijk, je bent geweldig. Maar het kamermeisje is ook heel geweldig.
Ja.
Want in het stuk word jij, na een minuut of vijf klopt er een meisje aan de deur, wat er ook inderdaad prachtig uitziet. Dat is het kamermeisje. En dat is me toch fucking een brutaal kreng. Dat leest Dominic King volledig de les. Hij is te slap, hij is te zwak, hij is eindelijk voorbij. Maar eigenlijk komt ze zijn einde aankondigen. En dan, ik ga toch maar even iets verklappen. En dan halverwege het stuk.
Oeh.
Ja, zullen we doen? Dat is geen spoilers, joh.
Zullen we doen? Nou, we doen het lekker wel. Want ik denk dat de mensen het toch gaan zien. Ja, juist daarom. Want dan krijg je een twist. Ze blijkt een engel te zijn. Die hem komt uitleggen dat zijn tijd voorbij is. Dat hij Mozes is die nooit het beloofde land zal bereiken. Nou, maar zijn jullie het met me eens? Zij doet het toch ook geweldig, Nancy?
Ja. Joy is geweldig, sorry, maar ik moet even Joy.
Goed zo.
Zonder Joy.
Let's praise Joy.
Joy is de helft van, minstens de helft van deze voorstellingen. Zij kan er niet bij zijn vandaag, maar zonder Joy is het dus ook geen mountaintop voorstelling.
En hoe is het om als dominee Luther, Martin Luther King er zo van langs te krijgen?
Niet leuk.
Zou zoiets ook in het echt gebeurd kunnen zijn?
Ik betwijfel dat. Dominic King was een autoriteit. Men heeft hem op een voetstuk geplaatst. Maar volgens mij kan jij dat ook heel goed uitleggen. Dat hij, mensen keken naar hem op. Mensen vielen hem niet aan. Hij werd wel aangevallen door zijn achterban. Die inderdaad vond dat hij te slap was. Dat hij dat hele vredelievende maar aan de kant moest gooien. Want er werden constant zwarte mensen opgehangen, gelinst, afgeschoten. Gedegradeerd tot 60 graadse burgers. En mensen waren dat zat, die waren daar boos over. En dus het was een hele grote groep die had zoiets van, moet afgelopen zijn. Maar gelukkig was er Dr. King die ook zoiets had. Vreedzaam protest is mijn manier van protesteren. En dat is de enige manier die ik beheers of die ik aanhang. En gelukkig hebben heel veel mensen zich achter hem geschaard. Anders hadden we nu een hele andere situatie gehad. Misschien wellicht een Tweede Burgeroorlog.
Ja.
Want hoe is dat eigenlijk nu met de betekenis van King?
Daar wil ik zo op komen. Maar misschien toch nog even terug naar die avond en die ochtend voordat hij vermoord werd. Want het doet er misschien ook niet zoveel toe of het echt gebeurd is of niet. Wat we leren zien is dat de heilige ook een mens was. En dat lijkt me heel gezond sowieso. Maar hij hield op die dag zelf ook nog echt politieke gesprekken. Bijvoorbeeld met de invaders. Hij was bezig eigenlijk met een nieuwe beweging. De Poor Man's Movement March. Was hij aan het met die invaders. Wat eigenlijk een soort local chapter van de Black Panthers was, zou je kunnen zeggen. Alhoewel ze niet formeel tot de Black Panthers werden gerekend. Heel militant. Ja. En hij legde aan die jongens ook uit. Van jongens, ik word gezien als de meest gevaarlijke man van Amerika. Door de FBI. Hè? J. Edgar Hoover zelf. Haatte hem. Haatte hem echt werkelijk. En je ziet natuurlijk, en dat zie je bij Nelson Mandela ook. Die mannen worden heilig verklaard. Na afloop, zullen we zeggen. Na hun dood. Maar Terwijl ze leven, worden natuurlijk door de staat worden ze gezien als terroristen. En wat, en ik denk dat jij dat al, Dennis, heel mooi hebt uitgelegd. Wat Martin Luther King natuurlijk heel erg vasthield was zijn eigen waarden, zijn eigen waarheid. Ook het vreedzaam demonstreren. Hè. Gandhi was in die zin ook een voorbeeld van hem, waar anderen toch meer agressieve vormen van uitingen hadden. En ik denk dat dat nog steeds resoneert. Dus je ziet zowel bij witte als zwarte mensen, zowel bij jong als oud, zie je dat hij nog steeds een voorbeeld is. En nou ja, je gaf het eigenlijk zelf al aan met je kind. Ja, er resoneert iets. Dus er is ook een energie die hij overbrengt. En die hoef je niet eens zijn woorden te begrijpen. Maar ik denk dat dat hem heeft overleefd. En als je ook kijkt naar de speech, The Mountaintop, de hele speech die 40 minuten duurde. Hè, we kennen alleen die frases die we hoorden, maar hij duurde 40 minuten en ging over economische rechtvaardigheid. Dat is nog steeds heel relevant voor mensen. Niet alleen in de VS, maar ook hier, denk ik, over de wereld. Dus hij is iemand die nog heel
actueel is.
Maar gelukkig, zeg ik bijna, zien we hem op die avond, op die laatste avond in dit toneelstuk, zien we ook gewoon een zwakke man. Een man die eigenlijk wel heel erg van vrouwen houdt. En er gebeurt een spel tussen die twee. Er valt ook, gek genoeg, ook veel te lachen. Zo is het gewoon. Het is ook een heel licht stuk. Tegelijkertijd raakt het iets zwaars, maar het is ook heel licht.
Ja,
ik weet niet of het zwak is. Ik denk dat je de mens ziet. En met al zijn twijfels, met al zijn dingen die hij voelt.
Ja, dat is wel grappig dat ik dat zeg. Want jij benoemt het als zwakte. Ik zou dat niet als zwakte benoemen, maar het is...
Als mogelijkheid.
Ja, maar het is geen. Het is, ja, ik zou het geen zwakte noemen, maar het is meer een angst die een vorm krijgt.
Ja. Een man met gaten in zijn sokken.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
En dat zie je ook in het stuk.
Dat is een mooi beeld.
Dat zijn van die kleine leuke details.
Ja? Tot slot, ja?
Ja, de voorstelling geeft heel veel. Maar het neemt ook iets weg als je de voorstelling gezien hebt. En wat het je afneemt, is het beeld van de heilige Martin Luther King.
En in Amerika deed hij het daarom niet zo goed, hè, dit stuk.
Ja, interessant.
Genoeg.
Men trekt dat niet.
Ook mensen willen helden houden.
Ook in Nederland, ik heb mensen gesproken, er zijn mensen weggelopen omdat ze vonden dat wij hadden hun Martin Luther King held afgenomen. Ja. Begrijp ik volledig, maar het is een toneelstuk.
Nee, en hij wordt er eigenlijk niet kleiner van, maar ook groter tegelijkertijd. Dat is wat er gebeurt.
Ja, kan een held blijven. Goed, hartelijk dank. Wanneer is het toneelstuk nog te zien voor de mensen?
We spelen tot 14 december door het hele land. Kijk op mountaintop.nl of op de site van Senf, een van de producenten, samen met de Meervaart. En daar staat het programma van The Mountaintop volledig.
Hartelijk dank. Ga allemaal kijken. Dennis Rutsch en Nancy Jouwen.
Maand van de geschiedenis.
En OVT zendt nog altijd uit vanuit Alkmaar, de heren van Sonoy, het huis van de 16e-eeuwse Diederik van Sonoy. En we hoorden net al Luc Panhuizen even suggereren dat hij hier misschien allerlei watervogels zou hebben gegeten. Afgelopen week verscheen het kookboek Lui Lekkerland van vader en dochter duo Onno en Charlotte Klein, respectievelijk culinair journalist en culinair historica. Welkom.
Dankjewel.
Ze noemen het zelf een magical mystery tour door de keukens van weleer. En het boek probeert aan de hand van 5 eeuwen Nederlandse kookboeken te achterhalen wat de Nederlandse keuken behelst. En daarnaast worden ook nog de lekkerste en meest bijzondere recepten van de 16e eeuw tot nu gedeeld. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Want de Nederlandse keuken, zou mijn idee zijn, dat is toch niet echt iets waar we enorm trots op kunnen zijn? Of zien jullie dat heel anders?
Nou.
Wie eerst?
We hebben dus allemaal oude kookboeken bekeken van 1593 tot de jaren 80 van de vorige eeuw. En als je dat bekijkt, dan zijn er toch een heleboel kookboeken en recepten die toch aardig de moeite waard zijn.
En kun je er één noemen die we misschien vergeten zijn, die we weer moeten herintroduceren?
Er werd veel gedaan met granaatappelpitjes, rozenwater, artisjokken in de 18e eeuw bijvoorbeeld, waar je nu niet meer aan zou denken bij de Nederlandse keuken. Nee. Dat is nu wel weer in Nederland, maar dan via het Midden-Oosten, via Ottolenghi. Is dat de Nederlandse keuken? Dat kan je dan afvragen, maar dat werd hier dus wel gegeten.
Maar is er dan überhaupt wel sprake van iets wat typisch Nederlands is? Of hebben we altijd een soort import?
Ja, dat is altijd de vraag. Hè? Van at Willem de Zwijger nou echt die stampot of niet? Nee, dat at hij niet. Niet alleen omdat hij te rijk was om dat soort armeluisvoer te eten. Maar ook omdat er geen aardappels waren en omdat er niet werd gestampt. Het stampen is, de oudste bron die we daarvan hebben, is 1880. Ja, dat valt
we zijn tegen. Pas laat gaan stampen.
We zijn heel laat gaan stampen. Op de grond wellicht, maar niet in de pan. Kwam pas aan het eind van de 19e eeuw. Maar die Nederlandse keuken, hebben we die dan? Nou ja, de dingen die we nu als heel Nederlands herkennen, delen we ook met Noord-Duitsland en soms met België. Dat is ook een idee uit het nationalisme van de 19e eeuw. En waar andere landen als Frankrijk en Italië dan vreselijk bezig zijn om hun eigen keuken te definiëren. Mm-hmm. En daarmee ja, iets te creëren dat er misschien niet was, heeft Nederland niet meegedaan. Want zoals Charlotte al zei eerder, Nederlanders zijn er dikwijls ook trots op om niet trots te zijn.
Ja. Dus als ik het goed hoor, zeg je, de Nederlandse keuken bestaat niet en wij waren altijd al multiculti, ook in de keuken.
Ja, daar is wat voor te zeggen. Ja, daar is wat voor te zeggen.
Maar nu zitten we... Ja, nu zitten we in Alkmaar om toch eventjes iets wat, nou ja, toch een trots exportproduct, de kaas. Is dat niet iets typisch Nederlands, toch wel, te noemen?
Zeker.
Werd ook al geëxporteerd, hè, in de Gouden Eeuw. Was al bekend in Europa. En zuivel op zuivel, werk van de duivel. Hè, er was genoeg zuivel om dat dubbel te eten, maar dat was dan wel weer heel luxe. Dus daarom... moest daar dan ook weer bescheiden mee worden gedaan.
Maar we waren een handelsnatie. We hebben fantastische producten, die hadden we vroeger ook al. Maar we hadden ook al in de 17e eeuw de neiging om onze beste kazen te exporteren en dan goedkope rommel uit het buitenland terug te kopen om zelf op te eten.
Dus we vinden het gewoon niet zo heel erg belangrijk, dat eten?
Dat is een typisch Nederlandse trek. He, dat doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dat zit er echt in. Mm-hmm. Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, dat komt door het Calvinisme. Maar dat is die discussie, die horen we wel dikwijls. Het Calvinisme kwam ons misschien wel goed uit. Dat het bij onze karakter hoort. En dan zit je weer bijna bij het karakter van een volk. En dat is ook al zo'n dubieus thema. Maar het klopt. Wij handelden graag en dan liever de centen door iets goeds te kopen. En dan maar zelf iets goedkopers op te eten.
Maar er zijn ook wel voorbeelden. Want ik luisterde naar een podcast van de NPR gisteren. En daar werd een Nederlands recept uit 1612 bereid door Amerikanen. Dus, en dat was pauwpastei. En die was niet te eten omdat er zoveel peper in zat. En zoveel dure specerijen om te laten zien van we zijn heel erg
welvarend. Dat is vreemd dat dat niet te eten was. Want in die recepten uit die tijd worden nooit hoeveelheden genoemd. Ah. Dus als zij het oneetbaar hebben gemaakt met specerijen, ja, dat was hun eigen beslissing. Okay. Misschien moest er wel veel minder in.
Ja, dus er staat dus hoe hebben jullie überhaupt die recepten dan kunnen...
Ja, we weten natuurlijk niet zeker dat het precies zo smaakt als toen. Vaak staan er inderdaad geen hoeveelheden bij. Vooral niet met specerijen. Dan staat er gewoon voeg gember toe. Dus wij hebben het dan vaak wel gemaakt dat wij het nog lekker vonden. En dat ook straks de lezer het lekker vindt. Maar ja, ook de producten die zullen anders hebben gesmaakt. Je weet het nooit helemaal zeker, maar je kan wel in de buurt komen.
Nou heet jullie boek Lui Lekkerland. Laten we eerlijk wezen, Lui Lekkerland. Dat is ongeveer het paradijs als het om voeding en eten gaat. Noem me nou eens één ding, want ik zit nu al een minuut of acht te luisteren en ik denk het water loopt me straks langs de lippen. Het is nog niet gebeurd. Noem eens één ding waarvan ik denk, ja, oh, dat ga ik vanavond klaarmaken.
Je bent gewoon onwillig om dat lekker te doen. We hebben heel veel recepten proefgekookt. Of eigenlijk alles wat in het boek staat is proefgekookt. We hebben nog wat meer proefgekookt, want er is ook wel wat afgevallen.
Ja, noem eens een voorbeeld.
Niet veel. Het viel ons allemaal juist ontzettend op hoe lekker het allemaal was. We gaan zo wat laten proeven. De timing daarvan weet ik niet. Dat is een... dat gaat zo
ja,
doorkomen.
Kom maar hoor.
Dat
ja.
is een recept en dat stond in
Vertel
de
Vertel eens, wat wordt er rondgedeeld?
Uit 1827. Een recept en dat heette amandelboter. En dat zet je helemaal op het verkeerde been, want het is geen boter. Het is een vloeibaar amandeldessert van fijngemalen amandelen, eidooiers en room. Met suiker, om het zoet te maken natuurlijk, en wat rozenwater. En dat, we gaan zo merken of u het lekker vindt. Wij waren er helemaal door van ons stuk gebracht. Zo lekker. En dat is ons bij meerdere recepten gebeurd. Ook de, we hebben eergisteren een diner gegeven voor een select groepje pers en boekinkopers. Die moet je ook te vriend houden. En daar hebben we recepten gekookt, waaronder een kip uit 1593. Nou, niet de kip,
maar de kip. Maar de kip, dat de kip. Ja, hè?
Ja.
Een recept uit 1593.
Ja, klopt, een recept uit 1593. Op het eind hadden we trouwens een PX, een wijn uit 1912. Ha, dat is wat anders. Maar goed, dat recept uit 1593, die kip, die was bijzonder lekker. Iedereen vond hem geweldig. En vooral ook dan de saus natuurlijk, want daar gaat het om. En die saus die bevatte de braadvocht met veel groente erin. Dat was eruit gezeefd. Er zat weer amandel in. Oh, wat deden ze veel met amandel. Wat saffraan, gemberpoeder. Er werd gedroogde gember gebruikt, vers. Was ook al aanwezig uit de kas, maar nou ja, heel nauwelijks. Het heel weinig. Suiker. Er ging suiker door de saus. En zuur. Het was vaak hoog op smaak, maar iedereen vond het fantastisch.
Maar dit klinkt wel als recepten die alleen voor een bepaalde selecte groep waren, toch?
Natuurlijk.
Ja, en dat is sowieso met die oude kookboeken. Ja. Hè? Alleen wie geld had, kon die kookboeken überhaupt betalen. En als je maar kan eten wat je kan vinden, dan ga je daar ook niet allemaal bijzondere dingen mee doen. Dus vooral in de eerste eeuw was het echt alleen voor de elite. Dus dat geeft een eenzijdig beeld van de geschiedenis.
Want jullie hebben ook een hoofdstuk geschreven getiteld Ongelijkheid, waarin jullie stellen dat kokos is geboren in de overtreffende vorm van ongelijkheid, ongelijkwaardigheid. Ja. Dus er zit dus, het is ook een manier om je te onderscheiden.
Ja, ja.
Maar nou valt me op dat, want in Italië is het eigenlijk juist een heel maatschappelijk bindmiddel, hè, bijvoorbeeld het eten. Dus de stratenmaker praat over dezelfde pasta en welke pasta met welke saus moet als de zakenman. Die praten met elkaar, die ontmoeten elkaar daarin. Wij hebben dat eigenlijk niet. Hè? De zakenman zal misschien zeggen, oh, ik heb een oester. En de stratenmaker zal misschien hechten aan zijn kroket uit een soort van, ik doe lekker gewoon. Dus we hebben juist heel erg zo dat we onszelf positioneren of identificeren met een bepaald, ja, dat het geen bindmiddel is in ieder geval.
Nee, klopt. Ja.
Hoe kan dat?
Italië is ook wel de andere uiterste. Daarom ook vreselijk aantrekkelijk voor lekkerbekken zoals wij. Maar in Nederland is dat inderdaad not done. En heel Nederland heeft zich ook lang afgekeerd van de elite keuken van Frankrijk. Dat was natuurlijk wel mensen die dat aten. Maar het was al gauw van, ik hou niet van liflafjes. Dat is de laatste decennia allemaal aan het verschuiven. Maar dat is wel heel lang zo geweest.
Maar het is dus, als mensen nu over liflafjes praten, dan is dat ook een beetje een soort van om je exclusiviteit te benadrukken, toch? Dus dan is het is alsnog niet dat het over de hele laag van de bevolking.
Dus dat, nee. We hadden in Nederland, sociologisch gezien, is de afgelopen eeuwen, dat was al in de 16e eeuw zo, een hele grote bulk van middenklasse. Weinig aan de top en betrekkelijk weinig aan de basis vergeleken met andere landen. En die bulk die deed dan maar gewoon, want dat was goed genoeg. En dan moest je allemaal zo'n beetje niet exclusief eten en ook niet te ordinair. Nou ja, en dan viel je niet op.
En er ook niet echt over praten, dat is ook niet echt.
Nee, blijkbaar niet.
Nee. We hebben iemand, geloof ik, die even wil vertellen uit het publiek, ja, toch? Hoe het smaakt, want daar zijn we heel benieuwd.
Het smaakt heerlijk.
Ja? Ja. Ja. Komen alle smaken een beetje zo naar boven langzaam?
En vooral dat is romige. Dat is het is heerlijk.
Toen u vanochtend hier naartoe ging, had u het aanzien komen dat u dit zou krijgen?
Nee, en ook niet dat ik hier zit.
Nee. Want stel u even voor.
Mijn naam is Corrie Boon.
Uit?
Ja. Ik woon sinds 4 maanden in Alkmaar.
Oh, en dus u kunt ons echt vertellen hoe dat is, Alkmaar. Want de nieuwkomers zien werkelijkheid altijd beter dan mensen die ergens al lang zijn. Valt het een beetje mee?
Ik vind Alkmaar een heerlijke stad, maar ik wil mijn eigen oude stad ook niet afvallen. En dat kan ook niet.
En dat
ik kwam uit Den Helder.
Juist.
Ja. U zakt naar Den Helder.
Onderen.
Ik zag naar beneden, omdat ik dan toch dichter bij andere steden.
Ik zou zeggen, eet uw liflafje of toetje lekker op.
Vindt het rest van het publiek het ook lekker? Ja? Goed gedaan. We hebben het in de OVT ook wel eens eerder gehad over de geschiedenis van de vleesvervangers. Zo bleek dat Konrad Adenauer in de Eerste Wereldoorlog de vegetarische worst uitvond. Dat is blijkbaar gezegd hier. Maakten we hier in Nederland ook vegetarische gerechten? Of was dat echt gewoon wel veel vlees?
Op een gegeven moment wel, maar dat was niet dan... Ik bedoel, er zijn vegetarische kookboeken. En er zijn ook vleesvervangers tijdens de oorlogen van bonen. Maar dat is dan niet wegens compassie voor dieren. He, dat is omdat er geen vlees was. Ja. Ja. Maar er komen uit mijn hoofd 1893... eerste vegetarische kookboek van de Vegetarische Bond. Dat komt allemaal op, daar hebben we het ook over. Maar dat is dus wel iets recent.
En wanneer is dat?
1893 volgens mij, uit mijn hoofd. En dan zijn er ook vaste recepten. Hè, tijdens de katholieke vasten dat je geen vlees mocht eten. En dan wordt er vlees geboetseerd van vis. Maar dat is dan ook niet om, voor vegetariërs, maar om andere redenen.
En jullie schrijven het ook dat eten een manier is om je identiteit te onderstrepen. Dat was misschien met vegetarisch nog niet helemaal altijd. Maar een voorbeeld van hoe verschillende identiteiten dan ook tot verschillend voedsel kunnen leiden, vormt het 19e-eeuwse Joodse recept van de kipkroket. Wat is de achtergrond daarvan?
Dat je geen vlees en zuivel mag combineren. Nee, dat zit in een kroket niet eens. Je maakt een bechamel met melk. Nou, okay. En dat wordt een hele dikke, compacte bechamel. En daar gaat vlees door. En dat is de basis van een gewone kroket. Nou, dat kan dus niet binnen de Joodse spijswetten. En dat is niet speciaal van de 19e eeuw, dat is nog steeds zo. En dat, dan moet je een andere oplossing vinden. En dat deed men dus.
Maar die wordt nog steeds gegeten?
Niet dat ik... Ja, het zou me niks verbazen. Maar ik kom hem niet bij Febo achter het luikje tegen.
Oké. Zouden jullie nog één recept willen delen? Want jullie hebben gekookt gisteren voor een persgezelschap.
Ja, ik...
Kunnen jullie nog even het minuutje doornemen? Dan sluiten we daarmee af.
We begonnen met een bubbeltjeswijn met koriandersiroop uit 1724. Dat is erg lekker.
Ja. Maar volgens mij is... Sorry hoor, maar ik hoor een sirene loeien. Ik weet niet of mensen in het land
ook horen. Ja, we gaan gewoon door, toch?
Ja, nee, het is alweer opgelost. Nee, ik dacht ze komen die kipkroketten halen. Maar,
Een taart van room van artisjokken uit 1724. Kip, waar we het over hadden, hè, uit 1593. Het is niet de kip, maar het recept. Bloemkool in hamelsop met gember.
Hamel,
een gecastreerde ram. Dus schaap eigenlijk, maar dan wat vetter. En Savoyse kool met krenten en merg. En daarna het dessert dat u allemaal heeft geproefd. Nou, de luisteraars niet, maar hier in de zaal. En taart van groene room. Groen van pistache en snijbiet.
Nou, dat klinkt fantastisch. En hebben jullie dit samen in jullie keukentje gewoon gereconstrueerd?
Ja.
Zo'n beetje?
Ja, dat is nog een
hele onderneming.
Dat is een hele onderneming, want het moest voor 30 man. Dus dan moesten we ook, want deze recepten zijn in het boek allemaal teruggewerkt naar 4 personen. En dan opeens voor 30, dan moet je weer de andere kant op.
Vader en dochter schrijven samen een boek. En vader en dochter staan samen in de keuken. Viel dat een beetje mee voor de dochter? Want dat soort dingen, dat leidt vaak tot huiselijke... Nou ja, vul maar verder in. Hoe ging het?
Nou, ging heel goed.
Echt waar?
Ja. We hebben geen natuurlijke ruzie gemaakt.
Het was ook niet de eerste keer dat we samen in de keuken stonden. Hè? Dat arme kind is er mee opgevoed.
Oh, zij weet niet beter.
Zij weet niet beter. Nee, en het is ook het samenwerken aan het boek. Het is in prettige harmonie verlopen.
Nou, wat prettig om te horen. Hartelijk dank, Onno en Charlotte Klein, voor jullie komst. En voor de amandelboter natuurlijk. Ik wil eigenlijk straks ook wel even proeven. Het boek heet
Lui
Lekkerland.
Het is op.
Ja, dag. En het is uitgegeven bij Amsterdam University Press. En het ligt sinds deze week in de winkel. En we gaan weer naar de muziek. Naar Luc Ransijn uit Alkmaar. Met het laatste nummer. Of het ene laatste nummer.
Nou, laatste.
Het laatste alweer. Ja. En het heet...
Het heet Voor Mijn Raam.
Als ik 's avonds voor het slapen uit mijn raam naar buiten kijk en dat ik weet dat heel de wereld mij kan zien door al het licht dat in de kamer schijnt. Daarbuiten heerst het donker en de rust. Maar als we wakker worden, moeten de problemen weer geblust. Ik heb de wereld in mijn macht, de slapeloosheid in mijn lijf. Ik voel de controle, alsof ik de hele wereld krijgen kan. Ik ben de enige die wakker is. En ik heb het bewijs, je kan je machtig voelen. Zelfs in je pyjama van de zeeman. Ik denk dat ik mij maar moet aanstellen tot nieuwe door mijzelf gekozen volksvertegenwoordiger. Want iedereen probeert het wel, maar niemand die die missie kan doen slagen. Het lijkt makkelijk gezegd, maar praatjes vullen geen kogelgaatjes. En dat is nou zo simpel dat je de tranen van de massa kan verbuigen naar een zogenaamde schuldige en kassa. Alleen jij en je partij die daarvan kunnen profiteren. Dat ik niet hand in hand op straat kan lopen, valt niet te verteren. Laat mij maar machtig voelen hier achter mijn raam zoals het hoort. Maar dat is wel hoe wij gaan eindigen. Als ik niet word gehoord en ik zeg niet dat ik een god ben die de wereld kan herstellen. Maar ik zeg wel, een god zou nooit zijn eigen centen moeten tellen.
OVT, maand van de geschiedenis.
Ja, pyjama van de zeeman is mij nog bijgebleven. Had je zelf een pyjama van de zeeman?
Zeker, meerdere. Mijn kast ligt er vol mee.
Oké, goed om te weten. En dan maken we tot slot vanuit Alkmaar een uitstapje naar Bali. Op 12 oktober opent de tentoonstelling Bali Welcome to Paradise in het Museum Volkenkunde in Leiden. De tentoonstelling neemt u mee naar het paradijs Bali, maar ook naar de minder idyllische kant. Bali-expert en curator van deze tentoonstelling, Francine Brinkgreven, zit aan tafel. Welkom. Ja, je hebt zelf in Bali gewoond. Je komt er al heel erg lang, al 40 jaar heb ik begrepen. Welk beeld overheerst bij jou? Het idyllische of het door en door toeristische Bali?
Ja, nog steeds voor mij is Bali niet zozeer een idyllisch eiland, maar wel een eiland waar nog steeds heel erg veel hele vriendelijke mensen wonen, waar nog steeds hele interessante rituelen plaatsvinden, waar de cultuur nog springlevend is, waar de kunsten nog steeds zeer vitaal zijn. Dus dat beeld overheerst bij mij nog wel, alleen ben ik wel erg teleurgesteld als ik zie hoe wat de effecten zijn van het massatoerisme, zeker in de afgelopen 10 jaar. Zoals verstedelijking. Verstedelijking heeft niet direct met het massatoerisme te maken, maar het is wel een aspect van Bali dat minder idyllisch is. Er zijn enorme verkeersopstoppingen, de plasticvervuiling die je op het strand tegenkomt, het verdwijnen van de rijstvelden. Allemaal van dat soort. Dat heeft wel duidelijk met het toerisme te maken, want er verdwijnen rijstvelden om daar hotels en villa's op te bouwen. Dat gaat me wel aan mijn hart als ik dat zie.
En Bali is eigenlijk het voorbeeld geworden van zo moet het eigenlijk niet gaan op andere plekken van de wereld.
Ja, ik weet niet of het zo niet moet gaan. Het moet niet op zo'n massale manier gaan. Want op zich is het toerisme op Bali, dat is eigenlijk al ontstaan 100 jaar geleden. Voor Bali zelf een hele belangrijke bron van inkomsten. Dus de meeste mensen vinden het nog steeds heel erg prettig daar. Dus,
is het nou zo dat op dit moment nu een soort wezen van enorme, verschrikkelijke humanitaire ramp gaande is, dat dat ook met Bali iets doet, dat er bijvoorbeeld minder toeristen komen, of wat zou dat gevolgen kunnen hebben?
Ik denk dat voor Bali eigenlijk geen gevolgen heeft. We hebben wel gezien dat toen de grote aardbeving op Lombok plaatsvond, dat er toen eigenlijk meer mensen vanuit Lombok eerst even naar Bali gingen voordat ze uiteindelijk terug naar huis konden gaan. Maar toen de Gunung Agung, de heilige berg van Bali, aan het uitbarsten was en het vliegveld een tijdje gesloten is geweest, toen kwamen er veel minder mensen naar Bali. En dus dat had wel degelijk effect op het toerisme.
Maar dat heeft de plaatselijke bevolking weer last van.
Precies. Ja. Maar het heeft zich wel heel snel hersteld weer daarna.
Naar de tentoonstelling, wat is er te zien? Wat wilden jullie bereiken met die tentoonstelling? En ook met dat contrast tussen dat idyllische Bali en ook de minder idyllische kant.
Ja, we willen eigenlijk zowel laten zien dat er minder idyllische kanten aan zijn, maar aan de andere kant willen we juist ook laten merken hoe vitaal, hoe springlevend die cultuur nog is. En ook hoe belangrijk die cultuur nog is voor jonge mensen van tegenwoordig. Want we hebben niet alleen maar hele mooie objecten in de tentoonstelling, maar ook gefilmde interviews met jonge Balinezen die we dit jaar hebben afgenomen. En die ook hun eigen standpunt geven over het toerisme. En we hebben ook een aantal hele bijzondere films opgenomen van rituelen waar je normaal als toerist niet bij kunt zijn.
Want zijn de traditionele evenementen, zeg maar, voor toeristen, zijn die anders dan de werkelijke authentieke gebeurtenissen, zeg maar? Of loopt dat gelijk? Is dat hetzelfde?
Ja, het heeft natuurlijk minder religieus dingen die voor de toeristen worden opgevoerd dan dansen die voor de toeristen op hotelterrassen bijvoorbeeld worden opgevoerd. Die hebben niet de religieuze betekenis die het voor Balinezen heeft als deze dansen in een tempel worden opgevoerd. Maar dat is geen probleem. Het is qua vorm is het nog precies hetzelfde. En nog altijd zie je nog wel dat voordat mensen optreden op zo'n hotelterras, er toch nog even een klein offer wordt gebracht of dat er toch even weer ook stokje wordt aangestoken, of dat toch de maskers die gebruikt worden even met wijwater besprenkeld worden. Dus die religieuze betekenis die blijft toch voor de Baliërs die zelf dansen wel houden.
Het is. En nu staat Bali een beetje bekend. Je noemt het al: dansen, vredig, liefde, religie, enzovoort, enzovoort. Dat zal vast al heel lang zo geweest zijn. Maar toen Nederland daar kwam, is het toch een ontzettend bloedige ellende geweest hoe dat Bali gepacificeerd, om dat rare woord maar even te gebruiken, is. Kun je even kort schetsen hoe het gegaan is en hoe die mensen desondanks toch daarna weer zo aardig kunnen zijn geworden?
Ja, de Bali had in het begin van de koloniale periode in Indonesië had niet zo heel erg veel te bieden aan de Nederlanders. Het enige waar zij wel erg nuttig in waren, is het zenden van slaven naar Batavia. Maar daar hebben we trouwens ook een heel mooi voorwerp van in de tentoonstelling. We hebben een gouden brief, een plaatje van goud, ongeveer 20 bij 6 centimeter groot, beschreven in Balinees schrift met een tekst waarin de vorst van een van de Balinese rijkjes drie slaven, dus twee vrouwen, twee jonge vrouwen en een man, aanbieden aan de gouverneur-generaal Jacob Mossel in Batavia. En dat was in 1754 al. Maar pas in de 19e eeuw, de eind van de 19e eeuw, heeft Nederland geprobeerd om Bali te pacificeren, of in ieder geval Bali onder controle te krijgen. Dat gebeurde alleen eerst in Noord-Bali. Er waren wel 4 expedities nodig om uiteindelijk in 1852 Noord-Bali aan de Nederlandse kolonie toe te voegen. Maar in begin van de 20e eeuw, 1906 en 1908, zijn er twee hele bloedige oorlogen geweest om de twee andere rijkjes van Bali, want het eiland bestond uit 8 verschillende koninkrijkjes voor de komst van de Nederlanders, om die twee andere rijkjes te verslaan. Ja. En daar hebben we dan ook weer heel veel objecten van in de tentoonstelling. De paleisschatten die toen meegenomen zijn, die laten zien.
We hebben daar wat geroofd eigenlijk.
Het is oorlogsbuit, zeker. Ja.
En wat is er dan bijvoorbeeld te zien? Wat kun je een voorbeeld noemen?
Een aantal prachtige paleisschatten. Bijvoorbeeld gouden dolken met edelstenen versierd. Gouden sieraden, maar ook met goud belegde weefsels. Maar we hebben ook een monumentale deur. 4,5 meter hoog, 1,5 meter breed. Aan de ene kant prachtig bewerkt met houtsnijwerk. En die is afkomstig uit het verwoeste paleis van Badung. Dat dus in 1906 met de grond gelijk gemaakt is.
En mogen jullie dat allemaal houden? Ik bedoel, moet het niet gewoon terug? Zijn er al verzoeken van die kant?
Er zijn nog geen verzoeken van die kant. In die tijd was het zo dat alle oorlogsbuit gezonden werd naar Batavia. Want daar zat het Batavia's Genootschap van Kunst en Wetenschappen. Die verdeelde de buit. En eigenlijk is het museum van het Batavia's Genootschap het eerste grote koloniale museum, zou je kunnen zeggen. Dat heet nu het Museum Nationaal in Jakarta. Zij behielden de belangrijkste stukken, de unieke krissen, dolken, de voorwerpen waar echt een geschiedenis aan vast zat, die hielden zij. En alleen de dubbelen daarvan werden naar Nederland gestuurd. Waar zij verdeeld werden onder de musea in Leiden en in Amsterdam. Ja, of zij nu terug zouden moeten, dat is niet iets waar wij als museum over kunnen beslissen. Want de collectie die wij in Nederland hebben, behoort toe aan de staat. En als er claims zijn, dan zullen we die ongetwijfeld in behandeling nemen. Maar dan moet het wel een claim zijn van de Indonesische overheid. En de Nederlandse minister van Cultuur, die gaat er uiteindelijk over.
Maar jullie plaatsen ze wel duidelijk in die context, in die historische context.
Precies. Van, ja. Dat is echt een van de doelstellingen die we hebben. Dat wij echt willen duidelijk maken dat waarom wij dergelijke objecten in huis hebben. En hoe dat zo gekomen is.
Want dat was helaas niet het eindige van de bloedige geschiedenis van Bali. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is er weer sprake van extreem geweld. Hoe was dat op Bali? Wat gebeurde daar?
Ja, op Bali zijn er ook grote opstanden geweest. En een van de belangrijkste daarvan is, die wordt ook Puputan genoemd. Want die oorlogen waar ik het daarnet over had, die worden ook Puputan genoemd. Dat betekent strijd tot het einde, strijd tot de dood. En in de Puputan Margarana, dat is een strijd die in West-Bali gevoerd is. Onder aanvoering van Igusti Ngurah Rai, die was de legercommandant op dat moment. Daar zijn ongeveer 100 mensen in de val gelokt of omsingeld als het ware. En ze hebben zich niet overgegeven, maar zij hebben ook de strijd. Ze hebben zich doodgevochten. En Ngurah Rai is echt de nationale held van het eiland geworden. En het nationale vliegveld, het vliegveld van Bali, is naar hem genoemd. En je ziet er ook een groot standbeeld van hem.
En wat hebben jullie daarvan hoe komt die fase terug in de tentoonstelling?
Daar hebben we geen objecten van. En we hebben daar ook geen interviews op dat gebied. Maar we hebben 17 en 16 november hebben we een speciaal Bali weekend. En dan is er een van de lezingen die dan gehouden wordt over Bali. Die besteedt juist daar aandacht aan.
En wat gebeurde er na de onafhankelijkheid? Want wilde de regering toen echt expliciet, hebben ze besloten van we willen nu toeristen trekken? Of hoe is dat toerisme op gang gekomen daar?
Nou, toerisme was eigenlijk al na die eerste oorlogen in begin van de 20e eeuw op gang gekomen. Vanaf 1914 gaat de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij de eerste toeristen naar Bali vervoeren. En geeft ook toeristische folders uit waarin Bali echt aangeprezen wordt als hen paradijs. Er komen fotoboeken waarin de meest fantastische foto's staan van mooie vrouwen en prachtige rituelen. En er komen, het toerisme wordt duidelijk wel gestimuleerd.
Ja, nu hebben jullie een prachtige tentoonstelling, denk ik. Jullie hebben ongetwijfeld nagedacht, hoe voorkomen wij nu dat wij van Bali een soort Volendam van Indonesië maken? Want dat is toch een beetje het probleem. Dat hebben jullie zo te horen goed opgelost. Ben je het daarmee eens? Begrijp je mijn vraag?
Ik begrijp wel dat u zegt dat het toerisme natuurlijk een wereldwijd probleem is. En dat je het ook ziet in Barcelona, in Venetië en in Amsterdam. Maar wij proberen niet stelling te nemen in het probleem van toerisme op Bali. Maar we geven een platform aan Balinezen zelf om hier wat over te zeggen. We hebben dus interviews met mensen die voor en tegen zijn, zeg maar. En we laten ook schilderijen zien van moderne, jonge schilders die reageren op het massatoerisme.
Goed, voor wie dat allemaal wil terugzien, ga naar de tentoonstelling. Die opent op 12 oktober in het Volkenkundemuseum in Leiden en is te bezichtigen tot en met 25 mei 2019. Dus u heeft nog even de tijd. Francine, hartelijk bedankt voor je komst en uitleg. En dit was OVT van zondag 7 oktober. Vanuit Alkmaar, de heren van Sonoy. De maand van de geschiedenis is nog maar net begonnen. Dus volgende week zitten we in Deventer. Daar kunt u zich nog voor aanmelden. Dat kunt u doen door een mailtje te sturen aan ovtlive@vpro.nl. En de week daarop zijn er ook nog plekken. Dan zitten we in Goejan Verwellesluis. Goejan Verwellesluis, zeg ik het goed, Jos?
Ja, je zegt het heel goed. En Goejan Verwellesluis, dat is natuurlijk dé plek waar je moet zijn als het om opstand in Nederland gaat. Want daar kwam Wilhelmina van Pruisen langs, ik geloof in 1787. Dat was een Duitse mevrouw. En die werd daar gearresteerd. En dat is een wapenfeit geweest voor ons. En daar gaan we allemaal over hebben die zondag.
ovtlive@vpro.nl.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.